Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil met u nadenken over vervolging en lijden van de kinderen Gods. Als eerst wil ik dan lezen, als basis, hoe we naar elkaar dienen te kijken, 1 Korinthe 12, vers 12 tot 14 en 22 tot 27. Dat is als het ware het fundament onder de prediking. 1 Korinthe 12, vers 12. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en wij alle zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Vers 22. Ja, meer nog, de leden van het lichaam, die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat er kort komt groter eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Dan de schriftlezing voor de prediking, Filippenzen 1, vers 27 tot en met 30. Filippenzen 1. Daar lezen we het volgende. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest. En dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van God uit. En dan komt de tekst waar we extra bij stil zullen staan. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. En tenslotte 1 vers uit 2 Timotheus 3 vers 12. En ook alle die God vruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Ben jij er klaar voor? Nou, die vraag zal de laatste paar weken best veel geklonken hebben in verband met de vakantie. En wat blijkt? Dan komen de mensen op Schiphol en is er toch nog 1% van alle reizigers die een paspoort of ticket hebben vergeten. Nou, die zijn er niet klaar voor. Dat kan je wel zeggen. Maar toch bedoel ik dat niet. Bent u bereid? Ja, zegt u. Nou komt er een christelijk sausje over de vraag. Bedoel je zeker van een keer te sterven? Ja. Als je jong bent, zeg ik, nou, dat duurt mijn tijd nog wel. Maar toch zullen we daar een keer een antwoord op moeten hebben. Maar ook daar wil ik vanochtend niet bij stilstaan. Ik wil stilstaan, zijn wij bereid voor de naam van Jezus Christus te lijden? Er zijn veel verschrikkingen tegenwoordig in de wereld gaande. Bijna elke dag kan je lezen in de krant, Ik heb hier maar twee artikeltjes zomaar van de week. Voorganger in een kerk in India vermoord. Kerken in Egypte gelaste activiteiten af. Gisteren kon je nog lezen, Christine in de gevangenis van Eritrea, dood in de cel. Het gaat maar door, broeders en zusters. En wat doet dat ons? De krant staat er vol mee. En dan kunnen we wel naar het verleden kijken, want het is niet anders geweest als je een beetje wat van de geschiedenis weet. Het heden en de toekomst ziet er voor de christenen alleen maar donkerder uit. Want het is aan u, zegt de apostel Paulus. Eerst de plaats aan de Filippenzen, maar door de brief aan de Filippenzen aan ons. Het is aan u, uit genade gegeven, in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Nou, laat ik er eerst voor opstellen. Natuurlijk is het een zegen als we bewaard blijven voor vervolging. Het is een zegen. En niet een vanzelfsprekendheid. Maar uit deze tekst blijkt wel de grondslag, de basis, is het geloof. Als dat er niet is, dan kunt u wel lijden. Maar het is zinloos. Want we geloven niet in iets, maar we geloven in een persoon. De Heer Jezus Christus, de Heer der Heren, de Koning der Koningen. En zijn positie is nu aan de rechterhand van God, de Vader. En dat moet ons altijd en alle tijden goed voor ogen blijven staan. Een Syrische voorganger die erg gemarteld was, die zei, zijn getuigenis die zei, het kwaad is zo groot, maar God is groter. Kijk, daar spreekt nou van iemand die het lijden heeft ondergaan, een stuk vertrouwen uit. Nou, dat is het ook, vertrouwen. Want het woord pistoio in het Grieks voor geloven, dat betekent ook vertrouwen schenken aan, je toevertrouwen aan iemand, aan hem. Dat is belangrijk, want hij gaat dan ook met ons mee. En Paulus gebruikt het woordje hier in de tekst om voor hem te strijden, maar dat woordje voor, dat is hyper, en dat betekent ook ter wille van. We lijden ter wille van hem, van Jezus Christus. En er staat er ook in vers 28, wees niet verschrikt. We moeten ook niet in paniek raken als ons dat gaat overkomen. En dat woord verschrikt, dat is iets wat een plotseling, net als met paarden die ineens op hol slaan en in paniek raken. Zo hoeven wij ons niet te laten verschrikken als het ons overkomt. Want de Heer Jezus heeft zelf zijn discipelen voorbereid en tegen hen gezegd, de Zoon des Mensen moet naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en de overpriesters. Nou, dat waren geen heidenen. Het waren mensen die ook in de bediening van de tempel stonden. En hij zegt, van hen moet ik veel gaan lijden. En de discipelen werden elke keer erop voorbereid, opdat ze niet verschrikt zouden zijn. En wat heeft Christus geleden? Ja, maar ook voor ons. En zijn volgelingen, nou, bij de roeping van de apostel Paulus wordt er gezegd in Handeling 9, dat zegt Christus, hè? Dat zegt de Heer Jezus, ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om, en dan heb ik, om mijn naam. Mijn naam. En daar hebben we gelijk de oorzaak van het lijden voor de christenen in deze tijd. Alle tegenstanders hebben ergernis, aanstoot aan de naam van Jezus Christus. En daar is onze huidige tijd vol van. Zelfs de media. Je hoeft maar een praatprogramma te hebben. En als je oppervlakkig blijft praten, is het allemaal goed. Maar zo gauw je de naam van Jezus gaat noemen, dan word je minachtend aangekeken. Geloof jij nog in die naam? Ja, broeders en zusters, daar geloven we in. Lijden. Nou, dat is niet nieuw. In klaagliederen zegt Jeremia, en dan spreekt hij over zijn volk. Wij lijden vervolging op onze halzen. Wij worden op onze nek gezeten. Nou, er is geen volk wat zoveel geleden heeft als het Joodse volk. Ik verdiep mij erg veel in de geschiedenis ook van dat volk. En het verbaast me elke keer weer hoe dat volk nog steeds kan bestaan, broeders en zusters. Hoeveel er door de eeuwen, en niet alleen in de Tweede Wereldoorlog met zijn excessen met zoveel miljoen, maar de eeuwen door, de kruisvaders, de Romeinen, enzovoort, enzovoort. De Inquisitie in Spanje. Ik laat dit verder liggen. Want het Nieuwe Testament spreekt ons ook elke keer heel waarschuwend aan dat ons te lijden kan staan te wachten. En God laat het lijden toe in het leven van zijn kinderen. Laten we ons daar eerst de plaats goed bewust van zijn. Maar er staat wel nog iets, een woordje in dat tekst. Uit genade gegeven. Ten alle tijden is daar genade voor ons. Ja, om te geloven, ja, dat willen we wel aanvaarden, maar ook om te lijden. Het Griekse woord voor lijden, dat is, geeft iets aan van ondergaan, ervaren, ondervinden. Gebeurtenissen die van buitenaf op je afkomen. Ja, maar lijden is breder dan alleen maar fysiek lijden. Want lijden kan ook in zich hebben gewoon sterven. En dat betekent dat woord ook, want Christus zegt zelf, moest Christus niet lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? Daar heeft het woord lijden duidelijk de betekenis van, moest hij niet sterven en zijn heerlijkheid ingaan? Nou, er is te net gelezen uit Romeinen 8, maar uit Romeinen 17, daar staat dat wij delen hebben aan dat lijden van Christus. Maar er staat iets bij. Als we delen hebben aan het lijden van hem, zullen we ook delen in de heerlijkheid van hem. Ja, dat is iets schitterends, want er ligt een erfenis voor u en voor mij klaar. Maar daar kom ik straks nog op terug. Want als het goed is, en we weten een kind van God te zijn, dan hebben wij het verlangen om de Christus bekend te maken in onze omgeving. Ook in een vijandige omgeving. We willen de mensen delen met het heil wat wij zelf ontvangen hebben. Of trekken we ons terug in een hoekje met een boekje. Nou, het is wel zo, elke actie geeft reactie. Dus als wij Christus gaan verkondigen, ook in onze omgeving, of andere mensen in vijandige maatschappijen, dan komt daar een reactie. En zijn wij dan klaar, broeders en zusters? Want tijden kunnen veranderen. We leven hier in het Westen toch in een vrijheid dat we gewoon hier kunnen zijn. Nog steeds, zeg ik maar. Maar dat kan ingeperkt worden. Steeds meer. En ik geloof dat dat ook gaande is. En zijn wij dan bereid om te lijden? Zijn we toegerust? Want er zijn er wel drie punten waar we bij stil moeten staan. In eerste plaats kennen wij Jezus Christus persoonlijk. Ten tweede willen we straks krijgen, kennen we zijn woord en leven we daaruit. En ten derde kennen we de persoonlijke dagelijkse omgang door het gebed. Ja, er zijn een heleboel mensen die zeggen, ja, er bestaat wel iets. Er zal wel een hogere macht zijn. Nou, die mensen houden niet stand als daar de vervolging en het lijden gaat komen. Is hij echt hier in ons leven, die de weg ook voor ons bepaalt? En ook al zou het een weg zijn van lijden, zijn we dan bereid om hem te gaan? Vertrouwen we hem dan toe? Is daar een stil vertrouwen, zoals die Syrische voorganger die zegt, maar God is groter. Begrijpen doen we het niet. En broeders en zusters, ik moet zeggen, ik word steeds ouder en ik heb toch ook al wat met ziekte wat meegemaakt. En gelukkig mag ik u even zeggen, want u hebt ook voor mij gebeden dat ik afgelopen vrijdag een hele goede uitslag had. Maar één ding bij het ouder worden heb ik geleerd. Er komt steeds meer in mijn leven, ik weet niet alles zeker, maar één ding. Een rustig en stil vertrouwen. En dan leef ik steeds meer uit dat vertrouwen, God is daar. En dat hebben we nodig om staande te blijven. Ook in het lijden. En die persoonlijke omgang, ja, die hebben we echt nodig. Maar hoe kunnen we staande blijven als we zijn woord niet kennen? Want dat is het tweede punt. Want dat vormt nou juist een kompas in ons leven. Als alle mensen zeggen, het is zo, zijn we dan in staat om te zeggen, maar Gods woord zegt dit. Zijn we toegerust? Dat is zo belangrijk. Dus daar kom ik straks nog wel even op terug, als we het over de islam hebben. Want alle wind van leer is mogelijk tegenwoordig, ook op christelijk erf. Dingen die vroeger, wat God verboden heeft, moeten we nu gaan accepteren. Wat durven we nog te zeggen? God zegt dit. Ja, ik weet het. Dan kom je alleen te staan. Dat is ook een stukje lijden. Maar willen we dat? Dat we echt zeggen, maar God zegt dit in zijn woord. Maar dan moet je wel zijn woord kennen. Dan die persoonlijke dagelijkse omgang met hem. Ja, dat blijkt wel uit toen Paulus in de gevangenis van Filippi zat. Toen leed hij, gegeeseld. Een rauwe rug. En hij zong psalmen, loflieden, ter ere Gods. Hij had die dagelijkse omgang met zijn Heer en Heiland. En dat was hij gewend en daar leefde hij ook uit. Ja, en daarvoor is het zo belangrijk dat we ook geestelijke liederen, psalmen nog kennen. En ik ben mijn vader en moeder zo dankbaar in mijn schoolopleiding. Dat we nog oude psalmen elke dag, elke week moest je een psalmversje kennen. En weet je, en dan lig je op de operatietafel en dan komt dat ineens die oude psalm boven. Ik lag en sliep gerust, van zere trouw bewust. Kijk, dat is de kracht. Tegenwoordig moeten we elke week nieuwe liederen leren. Nou, laten we eens de ouderen maar eens ons eigen maken. Als we niet meer paraat hebben dan we ze hier hebben. En het wonderlijk is, als je in het bejaardenhuis komt en mensen, ja, het geheugen is niet meer zo goed, ga maar psalmvers zingen. Op een gegeven moment gaan mensen meezingen. Het zit nog ergens. Dan kun je zien hoe belangrijk dat is. Ja. Maar waar komt nou vervolging vandaan? Nou, er zijn vier gebieden waar we vervolging kunnen verwachten. Dat is allereerst de macht van de overheid. Zij duldt geen enkele macht naast zich. Kijk, dat zie je, de Romeinse keizers, die dulden niemand naast zich die heer genoemd werd, want dat waren zij. In onze tijd heb je zo iemand in Noord-Korea. Ik ben er geweest, dat heb ik wel eens meer verteld. Er is maar één land op de wereld geweest. En we hebben veel landen bezocht waar ik blij was, waar ik uit was. En dat was dat land. En als we dan weten dat 40.000, 50.000 van onze broeders en zusters daar in kampen zitten. En als je dan weet dat die broeders en zusters, als er nog iemand nog niet in het kamp zit, maar wel christen is, daar ontsnapt naar China. Dan hebben we daar in China een broeder gesproken, die vangt die mensen op. En ze worden toegerust. En wat komt er dan? Dan hebben ze het verlangen om weer naar Noord-Korea terug te gaan. Ja, ik begrijp het eigenlijk niet. Ze willen hun broeders en zusters gaan vertellen van Jezus. Alleen na 2 of 3 jaar stopt alle contacten. En zijn ze van de aardbodem verdwenen. Ja, de overheid. Nou, die wil dat we zelf beslissingsrecht hebben. En dat moet zo jong mogelijk. Ik heb hier een artikeltje. Van een christelijk kinderdagverblijf in Zweden. En de overheid zegt, verbod op bidden in Zweeds dagverblijf. Kinderen in een christelijk dagverblijf in Zweden is het verboden nog langer te bidden voor het eten. En amen zeggen ze helemaal verboden. West-Europa. Ja, als we dat gaan verbieden, dan hebben we geen antwoord op de islam, hoor. En wat zegt God nou? Kijk, want nu moeten we zijn woord kennen. God zegt tegen Israël, tegen die jonge kinderen, tegen die ouders, gij zult ze, uw kinderen, inscherpen. En daarvan spreken als u in uw huis zit, als u op de weg gaat, als u nederligt en als u opstaat. Dat is de verantwoording van de ouders nu. En niet, ze mogen straks als ze volwassen zijn zelf beslissen. Een kind, er is niets ontvankelijker dan een kind. En God weet toch wel wat het beste is om een kind te voeden met zijn woord. Weet u, een heleboel ouderen, als je daarbij het evangelie komt, dan landt dat vaak al helemaal niet meer. Het lijkt wel, hoe ouder de mens wordt, hoe harder het hart wordt. Tegen het evangelie. Daarom is het zo belangrijk en zo funest wat zo'n overheid wil, dat wij de kinderen niet meer op mogen voeden naar het woord van God. En in onze politiek? Nou, ik had voor een bepaald politicus best respect tot een paar maanden, 2 maanden geleden, tot de formatie begon. Toen maakte hij een schimpere opmerking. Oh, het wordt zeker nou een formatie met de Bijbel in de hand. Ja, u weet het misschien, ik noem maar geen naam, maar het deed mij zeer. Ik had het niet van hem verwacht. Toch even gauw die snaar, even prikken. Een weerstand, de tweede, kan ook komen uit andere religies. Het hindoeïsme, het boeddhisme, de islam. Al die religies dulden geen andere God die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de eerste en de laatste en buiten mij is er geen God, geen andere God. En wat zie je nou, heel de macht van de islam is om alles in het huis van die islam te krijgen. Met alle geweld. Ik weet niet of u weet, we zijn een periode achter met al die bootvluchtelingen. Maar er zijn diverse getuigenissen. Als je als christen vluchteling in een boot zat met allemaal mensen van de islam, dan zijn de diverse gelijk overboord gegooid. Kijk, dat is nou de ware aard van de islam. Mensen die hier een thuis zoeken, gunnen onze broeders en zusters die meevluchten in een boot, omdat ze christen zijn, geen thuis. En ze worden overboord gekwakt als vuil. En uiteindelijk, broeders en zusters, gaat daar toch de strijd om, hè? Om de naam van Jezus, de koning die weder gaat komen. En wat wil de islam? Nou, die wil met geen mogelijkheid dat een Joodse Messias daar zijn voeten zal zetten, daar in Jeruzalem. En de oude kalief, die heeft ook de gouden poort al dichtgemesteld, want het woord zegt, hij zal door die poort van de Olijfberg Jeruzalem binnengaan. Ze hebben de poort dichtgemesteld, de gouden poort. Ja. En al dat geweld met die detectiepoortjes die ze bij de Tempelberg wilden zetten. Wist u dat in Mekka bij elke moskee al die poortjes al lang staan? Nee, het gaat om Jeruzalem. Het gaat, kijk, zij verwachten ook hun Messias, hè? De Magi. En daarvoor is het goed dat we het woord kennen. Want wat gaat die Magi van de islam doen, hun Messias, als eerste? En dat is het Joodse volk uitroeien. Als u nu het woord weet, dan weet u ook dat dat een antichrist is. En pausdom? Ja, een stukje geschiedenis moeten we toch weten. De tijd van de inquisitie. Broeders en zusters, de Franse stad Béziers, 20.000 inwoners werden op 1 dag doodgemaakt. Waarom? En wat zei men? Nou, God zoekt zelf al uit wie christen was of wie van de Rode Kerk is en welke niet. Hoe spoog 20.000 mensen. Ja, ik ga niet verder. Maar neem al even nou gewoon in Nederland ook. 200 jaar terug, de tijden van de afscheidingen. We vergeten gauw een heel veel dingen. Toen was de hervormde kerk een volkskerk, waar de politiek heel veel invloed op uitoefende. Maar toen die afscheiding kwam en dat tegen wilde gaan, soldaten werden ingekwartierd bij de mensen van de afscheiding. Heel de dag zat zo'n soldaat bij zo'n gezin in huis. Moet je even bij nadenken. Dat is ook in Nederland gebeurd. Dat is ook lijden voor die mensen geweest. Derde punt waar veel lijden kan zijn, en dat is binnen de familie, stam of vriendenkring. Want kijk, als je binnen de islam gelovig wordt, dan wil heel je familie jou dood hebben. Maar we kunnen ook binnen onze eigen families alleen komen te staan. Of binnen je huwelijk, kan ook. Of jongeren in hun vriendenkring. Willen ze nog keuzes maken als heel de groep naar een plaats gaat waar ze eigenlijk van weten, Jezus heb liever niet dat ik daar kom. Durf je dan als eenling binnen je vriendenkring te zeggen, ik ga niet mee? Ja, dat is ook een stukje lijden. Niet fysiek, maar wil u volgen, hem volgen. En wil je breken met gewoontes? Nou, je komt alleen te staan. En dan een vierde punt, lijden. Ja, dat is best gevoelig. Het lijden van kinderen Gods binnen de gemeente. Dan zeg je, broeders, daar geloof ik niks van. Nou, het is een gevoelig onderwerp en het zal geen fysiek geweld zijn. Maar er zijn in een heleboel gemeenten zijn mensen, in iedere gemeente trouwens, met gaven. Worden die gaven allemaal gebruikt? Of denkt de ander, dat is een soort aantasting van mijn positie binnen de gemeente. En word je op een zijlijn gemanoeuvreerd. Komt veel voor. En dan komt er een stukje macht en manipulatie. Ja, het zijn grove woorden, ik weet het. Maar een heleboel gemeenten speelt het wel. Dus dan kom ik gelovigen tegen die teleurgesteld zijn, die genegeerd worden. Dat is ook een stukje lijden. En wat is nou het grootste gevaar van het alles? Dat wij als gelovigen hier in het Westen lauw worden en denken, nou mijn portie aan Vicky, zal ik maar zeggen. Ja, lauwheid. Nou, dat is nou juist het onderwerp van het gebed van onze broeders en zusters in de gevangenissen en in de kampen. Ze bidden dat wij niet lauw zullen blijven. Want Christus zelf zegt zelf tegen de gemeente van Laodicea, was je nou maar warm of koud, maar dat lauwe, ik spuug het uit. Want dat is zo funest voor een gezond geloofsleven, lauwheid. Ja, broeders en zusters, dan kom ik terug op die erfenis. In 1 Timotheüs 1 vers 12 staat, om welke oorzaak ik ook deze dingen leide, maar word niet beschaamd, want ik weet in wie, daar heb je de persoon weer, ik geloofde, en ik ben verzekerd dat hij machtig is, mijn pand, dat is mijn erfenis, mijn beloning, bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. In de Bijbel spreekt namelijk ook over beloning, extra beloning, buiten de eeuwigheid, het eeuwig leven wat we ontvangen. Er is iets extra's. En de Bijbel spreekt over 5 kronen. En als ik me goed herinner, heb ik jaren geleden hier eens daarover gesproken. Je hebt de kroon die je krijgt als je vol bent van de wederkomst van Christus. Als je daar vol van bent en verlangend elke dag naar hem uitziet en is daar een kroon voor jou. Maar er is ook een martelaarskroon, die is niet voor iedereen weggelegd. Want in Openbaring 2 vers 10 staat, vrees geen der dingen die u lijden zult. Ziet, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult verdrukking hebben van 10 dagen. En dan komt het, zijt getrouw. Tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Nou, en dat is de martelaarskroon. Al onze broeders en zusters die lijden in de vervolging. Daar ligt voor hen die martelaarskroon. En eenmaal als ze de eeuwige heerlijkheid ingaan. Dan zal al degene die een kroon hebben ontvangen. Die kroon nemen. Van hun hoofd en leggen voor de koning de koningen. Want er staat in hun baard en ze legden hun kronen neer voor het lam. Broeders en zusters, wees bereid. Tijden kunnen veranderen, ook hier in Nederland. Blijf getuigen. Wees getrouw tot het einde. En tot de jongeren wil ik zeggen, vrees niet, maar volhard.